Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 18 zingen wij het eerste vers. Ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden, de horen mijns heils, mijn hoog vertrek in het lijden. En wat er verder volgt, Psalm 18 en daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Numeri en daarvan het 23ste hoofdstuk. Wij herzeggen nu Numeri 23, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 121 vers 4... De Heer zal u steeds gadeslaan. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen de nummer 23. Toen zeide Biliam tot Balak, bouw mij hier 7 altaren en bereid mij hier 7 varren en 7 rammen. Balak nu deed gelijk als Biliam gesproken had. En Balak en Biliam offerden een var en een ram op elk altaar. Toen zeide Biliam tot Balak, blijf staan bij uw brandoffer en ik zal heen gaan. Misschien zal de Heere mij tegemoet komen. En hetgeen dat hij mij wijzen zal, dat zal ik u bekendmaken. Toen ging hij op de hoogte. Als God Biliam ontmoet was, zo zeide hij tot hem, 7 altaren heb ik toegericht en heb een var en een ram op elk altaar geofferd. Toen legde de Heere het woord in de mond van Biliam en zeide, keer weder tot Balak en spreek aldus. Als hij nu tot hem wederkeerde, zie, zo stond hij bij zijn brandoffer, hij en al de vorsten der Moabieten. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, uit Syrië heeft mij Balak, de koning der Moabieten, laten halen, van het gebergte tegen het oosten, zeggende, kom, vervloek mij Jacob, en kom, scheld Israël. Wat zal ik vloeken, die God niet vloekt? En wat zal ik schelden, daar de Heere niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Wie zal het stof van Jacob tellen en het getal, ja, het vierde deel van Israël? Mijn ziel sterve de dood der oprechten en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Toen zeide Balak tot Biliam, wat hebt ge mij gedaan? Ik heb u genomen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen doorgaans gezegend. Hij nu antwoordde en zeide, zal ik dat niet waarnemen te spreken wat de Heere in mijn mond gelegd heeft? Toen zeide Balak tot hem, kom toch met mij aan een andere plaats van waar gij hem zult zien. Gij zult niets dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien en vervloek hem mij vandaar. Alzo nam hij hem mede tot het volk Sofim op de hoogte van Pisga en hij bouwde 7 altaren en hij offerde een var en een ram op elk altaar. Toen zeide hij tot Balak, blijf hier staan bij uw brandoffer en ik zal hem al daar ontmoeten. Als de Heere Biliam ontmoet was, zo legde hij het woord in zijn mond en hij zeide, keer weder tot Balak en spreek alzo. Toen hij tot hem kwam, zie, zo stond hij bij zijn brandoffer en de vorsten der Moabieten bij hem. Balak nu zeide tot hem, wat heeft de Heere gesproken? Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, sta op, Balak, en hoor. Neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Zie, ik heb ontvangen te zegenen. Terwijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere, zijn God, is met hem. En het geklang des konings is bij hem. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Want er is geen toverij tegen Jacob, noch waarzeggerij tegen Israël. Te deze tijden zal van Jacob gezegd worden en van Israël wat God gebracht heeft. Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw en het zal zich verheffen als een leeuw. Het zal zich niet nederleggen totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. Toen zeide Balak tot Biliam, gij zult het ganselijk nog vloeken, nog geenszins zegenen. Doch Biliam antwoordde en zeide tot Balak, heb ik nog niet tot u gesproken, zeggende, al wat de Heere spreken zal, dat zal ik doen? Verder zeide Balak tot Biliam, kom toch, ik zal u aan een andere plaats medenemen. Misschien zal het recht zijn in de ogen van dien God, dat gij het mij vandaar vervloekt. Toen nam Balak Biliam mede tot de hoogte van Peor, die tegen de woestijn ziet. En Biliam zeide tot Balak, bouw mij hier 7 altaren en bereid mij hier 7 varren en 7 rammen. Balak nu deed gelijk als Biliam gezegd had, en hij offerde een var en een ram op elk altaar.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren van nabetrachting op het heilig avondmaal kunt u voor de derde achtereenvolgende keer vinden in Psalm 89 en daarvan nu de verzen 18 en 19. Psalm 89, vers 18 en 19, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. En door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van den Heere. En onze koning is van de heilige Israëls. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden het volk het welk het geklank kent. En letten we met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats letten we op hun heerlijkheid. In de tweede plaats letten we op hun verhoging. In de derde plaats letten we op hun schild. En in de vierde plaats letten we op hun koning. Dus het volk, het welk het geklank kent, onze eerste gedachte, hun heerlijkheid. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. Onze tweede gedachte, hun verhoging. En door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Onze derde gedachte, hun schild, want ons schild is van de Heere. En onze vierde gedachte, hun koning, en onze koning is van de heilige Israëls. De gemeente, vanmorgen mocht het heilig avondmaal bediend worden. En Gods volk is een gelukkig volk. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. Misschien hebt u daar vanmorgen ook iets van mogen zien. Ik hoop het, dat het tot jaloersheid mocht strekken. En dat u naar huis gegaan bent met de gedachte, ik mis iets. En wat Gods kinderen hebben, dat heb ik niet. En ik hoop dat dat gemis mag drukken. Dat er een zoeken mag komen, jongens en meisjes, naar de God van dat volk. Want het is inderdaad een gelukkig volk. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere zijn kinderen de strijd en de moeite op deze aarde bespaart. Dat weten Gods kinderen ook wel. Het is nu nabetrachting. Het heilig avondmaal is alweer voorbij. En misschien is er alweer strijd. En als er nog geen strijd is, dan durf ik te beloven, die strijd die komt. Die komt morgen of die komt overmorgen. Want Gods kerk op deze aarde is een strijdende kerk. Is er dan geen gelukkig volk? Ja, het blijft voluit staan. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. En dat zal ook blijken vanmiddag uit de nabetrachtingspreek, als we zullen horen van vier voorrechten. En als u goed luistert, gemeente, dan draait het allemaal om die koning. Er wordt hier op vier manieren gesproken over die koning, wie hij voor hen is in de strijd. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. Ethan wijst van zich af, gij zijt het. Gij zijt hun sterkte, gij zijt hun heerlijkheid. Wie bedoelt hij dan? Aan de eerste plaats David, want over David gaat het in deze psalm. Zijn naam wordt letterlijk genoemd, maar we hebben ook vorige week al gezien, het is een messiaanse psalm. We mogen dit niet beperken tot David. David zou nooit allemaal kunnen wat er in deze psalm gezegd wordt. Gij zijt de heerlijkheid, dat is de Heere Jezus Christus. Gij zijt hun sterkte. Nou, dat roept toch wel wat vragen op, denk ik, als je dat zo leest. Gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. Is de Heere Jezus Christus sterk, jongens en meisjes? Denk eens na hoe dat Hij op deze aarde gekomen is. Is Hij sterk? We zien Hem liggen in de kribbe van Bethlehem. Is Hij sterk? Moet de kerk het daarvan hebben, van die koning? Daar ligt in de kribbe van Bethlehem een hulpeloos kind. Hoe kan dat hulpeloos kind nou de sterkte zijn van het volk dat het geklank kent? Kijk eens naar de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Was Hij sterk? Hem hongerde, Hem dorstte. Hij werd gevangen genomen uiteindelijk in de hof van Gethsemane. Is Hij sterk? Denk eens aan zijn vernedering aan het kruis. Wat zegt Hij er zelf van? Zegt Hij, ik ben sterk? Nee, Hij zegt juist het tegenovergestelde. Hij zegt bij monden van David, ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Moet de kerk het daarvan hebben? Uiteindelijk dan ligt de Heer Jezus in het stof des doods. Is Hij sterk? De heerlijkheid hunner sterkte. Hij ligt in het graf van Jozef van Arimathea. Hoe kan deze zwakke Jezus nou de sterkte zijn van zijn volk? En toch, Hij is het. Hij is het. En misschien mochten Gods kinderen dat ook vanmorgen ervaren. Hij is de heerlijkheid en de sterkte, juist in het diepste van zijn vernedering. Juist de tekenen van zijn dood kunnen zo versterkend zijn. Hij is zeker machtig, Hij is de Zoon van God. Verborgen achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur, daar is zijn goddelijke natuur. Hij is alomtegenwoordig, Hij is de heerlijkheid hunner sterkte. Hij is sterk in zijn gehoorzaamheid. De vorst der duisternis heeft hem niet ten val kunnen brengen. Hij is staande gebleven voor de verzoekingen in de woestijn en zelfs ook voor de bespottingen aan het kruis. Dat kon de eerste Adam niet. Hij is sterk in het verslaan van zijn vijanden. Maar er is geloof voor nodig om dat te zien. Velen hebben gezegd, ja, maar zo'n koning hoeven wij niet. En de Joden zeggen het tot vandaag de dag toe, als dat toch de koning moet zijn. Zo'n koning willen wij niet. Maar er is een volk, gemeente, dat wil nu juist deze koning. Hij is de heerlijkheid hunner sterkte. De kanttekenaar zegt dat is. Gij alleen zijt het door wien uw volk versterkt wordt en in de welke het zich beroemt. Een wonderlijke uitdrukking. De heerlijkheid hunner sterkte. Dit zal de bedoeling zijn. Gij zijt hun sterkte en dat is hun heerlijkheid. Dus die sterkte hebben ze niet van zichzelf. In zichzelf zijn ze zwak. In zichzelf zijn ze machteloos. Maar hun sieraad, hun heerlijkheid, zijt gij. Gij zijt hun sterkte. Is hij uw sterkte? Is hij uw sterkte geworden? Hoe wordt hij de sterkte? In een weggemeente waarin wij onze krachten verliezen. De mens van nature denkt dat hij sterk is. En dat is nou juist onze ellende. Dat wij onszelf niet kennen. We denken dat wij de zonde wel de baas kunnen. We denken dat we staande kunnen blijven. We denken dat we wel iets kunnen verdienen. En weet u wat nou zo'n zegen is? Als een mens krachteloos gemaakt wordt in zichzelf. We gaan het straks zingen, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht die kiest de welgebaande wegen. Gij zijt hun sterkte. Als er vanmorgen mensen aan het avondmaal gezeten hebben, die een grote dosis sterkte bij zich hadden, die van niets en niemand bang waren, die in zichzelf veel gevonden hebben, dan weet ik zeker dat ze aan het hele heilig avondmaal niks gehad hebben. Maar als er nu vanmorgen krachteloze zondaren aan de bediening gezeten hebben, mensen die zeggen in mij is geen sterkte, mensen die door het geklank ontdekt zijn aan zichzelf en aan hun krachteloosheid, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze moed geschept hebben vanmorgen. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. In de strijd tegen de driehoofdige doodsvijand, in de strijd tegen de wereld, in de strijd tegen de Satan, in de strijd tegen het eigen boze vlees. Gij zijt hun sterkte in het kruis wat gedragen moet worden. Wat de Heere op de schouders van zijn kinderen legt en wat ze niet dragen kunnen in eigen kracht. Gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. Als het oog op hem gevestigd mag zijn, ja, dan wordt hun kracht vernieuwd. Als de dichter van Psalm 63 zo mooi zegt, mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. En nou zegt de dichter, nou zegt Ethan, en dat is hun heerlijkheid. Hun krachteloosheid is hun heerlijkheid. Hun afhankelijkheid is hun heerlijkheid. Juist dat is hun heerlijkheid. Want zo benodigen zij Christus. Zo is hij de heerlijkheid hunner sterkte. Hij moet wassen en ik minder worden. Dus de heerlijkheid van dat volk, niet vergeten disgenoten, de heerlijkheid van dat volk ligt in het minder worden. Gij zijt hun sterkte. De heerlijkheid van dat volk ligt in het sterven. De heerlijkheid van dat volk ligt in het afhankelijker worden. Want zo gaat Christus een gestalte krijgen in het leven van zijn kinderen. Onze eerste gedachte. Hun heerlijkheid. We gaan naar onze tweede gedachte. Hun verhoging. Er staat, en door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Het gaat hier over een horen, over de horen van de strijdende kerk. Natuurlijk is dat beeldspraak, dat zult u begrijpen, we moeten dat niet letterlijk nemen. De horen is in de Bijbel een veel voorkomend beeld en in hoofdlijn zou je kunnen zeggen dat de horen het beeld is van de kracht en dat de horen het beeld is van de zegen. Er zijn natuurlijk nog allerlei dingen meer van te zeggen, maar dat zijn wel de hoofdlijnen. In de eerste plaats, de horen is het beeld van de kracht. De horen is het beeld van de overwinning. Bij een horen, dan denk je aan een stier, jongens en meisjes. De horenen zijn het beeld van zijn kracht. En de verhoging van de horen betekent overwinnen. De verhoging van de horen betekent het uitbreiden van de invloed. Het gebeurde oudtestamentisch wel zo, las ik, dat als een veldheer in de strijd aan de overwinnende hand was, dan werd er een horen opgeheven die al de soldaten konden zien. En dat was voor hen het beeld, de overwinning is aanstaande. Horen, een beeld van overwinning. Dan gaat er een gejuich op in de strijd, ook al is de strijd misschien nog volop gaande. En wat is nou de horen van de strijdende kerk? Onze horen zal verhoogd worden. Het is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus Christus zelf bij een hoorn vergeleken wordt. Verschillende keren, ik denk aan Psalm 132. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen komen uit zijn nageslacht, Christus. Ik denk aan de lofzang van Zacharias. Zacharias heeft gezongen van de hoorn die de Heere oprichten zal in het huis van David, zijn knecht, een hoorn van zaligheid. En die hoorn is de Heere Jezus Christus. De gemeente, die machteloze Christus als het ware, zoals het leek in onze eerste gedachte, die is zo sterk als een hoorn. Hij is de hoorn van zijn gemeente. En door zijn welbehagen zal hun hoorn verhoogd worden. De hoorn is ook het beeld van de overvloed. Een hoorn, daar kun je iets in doen. Een hoorn kun je leeg schenken. Denk maar aan de zalving van David. Hij werd gezalfd uit een hoorn. Die hoorn was vol met olie. En die olie was weer een beeld van de Heilige Geest. Wat een rijkdom kwam er uit die hoorn. Beeld van overvloed, beeld van zegeningen, beeld van geestesgaven. De gemeente, zo is Christus de hoorn van zijn gemeente. In hem liggen al de weldaden des geestes. En uit hem worden ze geschonken aan de zijnen. Zij worden in de strijd niet zonder zegeningen gelaten. Maar midden in de strijd vermeerdert de Heere hun weldaden. En door uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. Waarom wordt hun hoorn verhoogd? Het enige antwoord is door u alleen. Om het eeuwige welbehagen, zo zegt de berijmde psalm. En over welk welbehagen gaat het dan? Er wordt in de Bijbel onderscheid gemaakt tussen het welbehagen van de Vader en het welbehagen van de Heer Jezus Christus. De Vader heeft een welbehagen. Daar heeft de Heer Jezus van gezegd: vrees niet, gij klein kuddeke, het is des Vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. En de Heer Jezus heeft een welbehagen, je ziet dat in onze tekst. Zijn welbehagen is dat de hoorn van zijn kinderen verhoogd zal worden. Dus dat welbehagen van de Vader en dat welbehagen van de Zoon komen precies overeen. Zij willen niet dat de kerk in de strijd verliezen zal. Maar het is hun welbehagen, het is hun gunst dat de kerk uit de strijd zal komen, dat de kerk in de strijd verhoogd zal worden, dat de hoorn van de kerk verhoogd zal worden. Dus de enige reden van de overwinning is Gods gunst, is zijn welbehagen. En dat welbehagen, dat is een eeuwig, onveranderlijk, allesomvattend, allesoverwinnend welbehagen. Hoort u dat, volk des Heren, daar moet u het van hebben in de strijd straks. Die strijd die begint. En die hoorn die is niet altijd verhoogd. Is niet altijd veel kracht, of wel? Soms dan ligt u onder in die strijd. En wat is nou de enige reden dat uw hoorn verhoogd wordt? Uw inspanning? Zoekt u het in eigen kracht? Zoekt u het in uw goede bedoelingen? Fout. Ik zeg niet dat we niet ons best moeten doen, maar de enige grond van de verhoging van de hoorn, dat is zijn welbehagen, zijn lieve gunst, zijn onverdiende genade. Dat moeten wij beseffen. Dat leert de Heere zijn kinderen in de strijd, dat dat het enige is waarin geroemd kan worden. Niet in iets wat van ons is. Daarom vallen we onszelf ook zo tegen in de strijd. Daarom komen we erachter dat we het zo verkeerd doen in de strijd, opdat de koning de eer zal krijgen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Daar ligt nou juist de vastheid. Mensen die het zoeken in zichzelf, die hebben zo'n arm portie. Want dan krijg je nooit zekerheid, dan krijg je nooit vastigheid. In het welbehagen Gods, wat van eeuwigheid tot eeuwigheid is, daar ligt zo'n grote vastheid. Daar ligt de verhoging van de kerk uit de strijd. De vijand zal het niet winnen. Het is onmogelijk. Dat laat Gods welbehagen niet toe. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen, hun verhoging. Kom gemeente, geldt dat ook in uw leven? Door uw welbehagen. Misschien hebt u juist wel heel veel moeite met dat welbehagen. Misschien stoot u uzelf aan dat welbehagen. Misschien zegt u, dat is het nou juist. Dat vind ik nou juist zo moeilijk. En weet u hoe dat komt? Omdat u uzelf niet kent. Gods kinderen leren in de strijd alles verliezen. Ze worden in de strijd zo verwond dat ze erachter komen, als het van mij moet komen, was het verloren. Die horen van hen, die wordt gebroken. En dan krijgt Gods welbehagen waarde. Want was er geen welbehagen, dan was het voor eeuwig verloren. Vraag toch of u daaronder mag komen, in plaats van daartegen te strijden. Vraag toch om ontdekkend licht, om te zien dat er van onze kant geen verwachting kan zijn. Vraag of er uit die horen des heils geschonken mag worden om profeet, priester en koning te mogen zijn. Hun verhoging. We gaan naar onze derde gedachte, hun schild. Want ons schild is van de Heere. Ons schild. De Heere bespaart zijn kinderen de strijd niet. Zij gaan de strijd in, maar zij krijgen in de strijd een schild. En in de strijd, daar doet een schild goede dienst. Wat is dat eigenlijk, een schild? Nou, dat is een stuk hout met een lap leer erover, bijvoorbeeld. Of het is een stuk metaal, dat kan ook. Er zijn verschillende schilden. Eigenlijk is een schild maar een dood ding. Vindt u niet? Een schild, dat is wel heel belangrijk, maar na de strijd, dan werp je het weg. Je hebt er verder eigenlijk niet zoveel mee. En dat is nou het bijzondere in deze strijd, gemeente. Het schild waar het hier over gaat, dat is niet een gebruiksvoorwerp. God heeft betere schilden. God heeft levende schilden. Hij zet om zijn kinderen een levend schild. En wat is dat schild? Als je Efeze 6 leest, dan wordt er gesproken over het schild des geloofs. Dat is ook een levend schild, want het geloof, dat is een levend ding. Dat is niet een dood ding, maar er is een levend geloof. Dat Gods kinderen rondom omringt in de strijd. Maar hier wordt gesproken over een persoon. Soms dan kunnen personen als schilden zijn. Er wordt gewezen in de kanttekening naar Psalm 47 vers 10. En in Psalm 47 vers 10, daar wordt gesproken over de vorsten. En de vorsten worden daar genoemd schilden des Allerhoogste. Dat is een hele mooie gedachte, dat de Heere soms mensen geeft op een post om te zijn als een schild. De Heer heeft in de kerkgeschiedenis mannen gegeven die als schilden zijn geweest. Die ervoor gezorgd hebben dat de aanvallen van de vorst der duisternis werden afgeslagen. Levende schilden. Wat is dat een zegen als de Heer zulke schilden geeft. En nu gaat het ook hier over een schild. Een schild dat van den Heere is. En wie is dat schild? Wat is dat schild? We hebben gezegd, ik heb vier gedachten en het gaat in vier gedachten over Christus. Christus is dat schild. Wat van Israëls God is gegeven. De gemeente heeft een levend schild. Kijk, een doodschild, dat moet je op tijd op de goede plaats houden. Ben je een fractie te laat, ja, dan is het levensgevaarlijk. Maar een levensschild, dat is in beweging. Een levensschild, dat denkt mee. Een levensschild, dat schuift ertussen. En zo'n schild geeft God aan zijn kerk. En dat schild, dat is zijn zoon. Moet je eens over nadenken. Zou ik daar mijn zoon voor willen geven? Om als een schild te zijn, om de klappen op te vangen? Om de zwaardslagen op te vangen? Om de pijlen op te vangen? Om verwondingen op te vangen? Dan moet ik toch wel heel veel geven om die ander aan wie ik dat schild geef. Als ik daar mijn eigen kind voor geef. Want nu, gemeente, de Heere, de Heilige Israëls, hij geeft zijn zoon als een levensschild. Dat de vorst der duisternis zijn vurige pijlen daarop afschieten. Maar niet op degene die het geklank kennen. Christus schuift ertussen. Kijk eens naar Jozua de hoge priester. Die door de Satan beschuldigd werd van zijn vuile klederen. Die Satan die schiet een paar felle pijlen af. Maar Christus schuift ertussen. Hij vangt die pijlen op. Is deze mij en niet een uitverkoren vat? Zo zegt hij later van Paulus. Als Ananias, de godvrezende Ananias, er ook niet onder kan komen. Christus schuift ertussen. De zwaardslagen van Sanherib, die worden door Hiskia afgeweerd omdat Christus ertussen schuift. Een levend schild. Het is zo goed om achter dat schild te mogen schuilen, want daar komt geen pijl doorheen. Ik zeg niet dat Gods kinderen nooit verwond worden in de strijd, maar ze zijn niet altijd achter dat schild. Ze zijn zo dom. Ze lopen soms zomaar de strijd in. Als de Heere hen niet achterna zou lopen, ze zouden omkomen. En juist ook in die nood van de strijd komen ze erachter. En onze koning is van Israëls God gegeven. Want ons schild is van de Heere. Je leest het zo vaak in de psalmen. Ik heb niet hoeven zoeken naar psalmen, jongens en meisjes, voor op het bord vanmiddag. Het woord schild, dat komt in verschillende psalmen naar voren. Wat Ethan hier zegt, dat is voor Gods kinderen praktijk. In de dagelijkse strijd van het leven. Ons schild is van den Heere. Als dat niet zo zou zijn, dan was het verloren. Gemeente, mag u weten, hij is ook mijn schild. Wij moeten morgen allemaal weer de maatschappij in. We moeten weer naar ons werk. U zit misschien midden tussen de spotters morgen. Het zou best kunnen. En wie is uw schild? Wie zal u beschermen? U zegt, ja, dat moet ik zelf doen. Er is niemand die het voor me opneemt. Ik zit helemaal alleen tussen. Kunt u dat dan? Hebt u de Heere niet nodig, juist in zulke wegen? Zou het geen nood moeten zijn? Vertrouwt u niet nog veel te veel op uw eigen kracht? de vader des vaderlands mocht zingen. Je kent het wel, jongens en meisjes, mijn schild en de betrouwen. Zijt gij, o God, mijn Heer, op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer, dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond. De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. Ons schild is van den Heere. Degene die het geklank kennen, die hebben ook een schild. Ze zijn afhankelijk van de Heere. Die koning die is niet veel voor hen, maar die koning is alles voor hen. De strijd is des Heeren. En zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ach, gemeente, als u dat nog mist, zou het ons niet moeten uitdrijven tot de troon der genade. We mogen nog zijn in het liefelijke heden. Er wordt nog geblazen vandaag op de zilveren trompet. Op de twee zilveren trompetten. De trompet van de wet en de trompet van het evangelie. Zijn de middelen door de Heere ingesteld. De Heere laat u prediken vandaag. O mens, u bent in zo'n groot gevaar. O mens, wie zal u beschermen? En gemeente, als we rustig voort kunnen leven, omdat we geen gevaar zien, dan dringt het geklank niet door tot in ons hart. Maar ik hoop dat de prediking vandaag ons hart zo mag raken, dat we buiten die schuilplaats des Allerhoogsten niet zullen kunnen rusten. En dat het geluk van Gods kinderen ons zoekende mag maken. Maar ook dat het Gods kinderen vertrouwende mag maken. Wat zijn we vaak bezorgd, wat zijn we vaak overbezorgd. Hun schild is van den Heere. Dacht u dat de Heere zijn kinderen alleen de strijd instuurt? Dacht u dat zij het moeten opknappen? Dan zou Jezus geen volkomen zaligmaker zijn. Hun schild is van den Heere. Onze laatste gedachte, hun koning. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 84, vers 5 en 6. O God die ons ten schilde zijt. En want God de Heer zo goed, zo mild. Psalm 84, vers 5 en 6.
Thank you.
onze vierde gedachte, hun koning. Gemeente, dan komen eigenlijk al die voorrechten samen. Eigenlijk is dit het hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. En onze koning is van de heilige Israëls. Hij is het, onze koning. Hij is onze heerlijkheid. Hij is onze verhoging. Hij is ons schild. En hij is onze koning. En die koning is een gegeven koning, staat er. Onze koning is van de heilige Israëls. Is, de Berijmde Psalm zegt, is van Israëls God gegeven. En dat is ook de bedoeling. Deze koning is gegeven van eeuwigheid. De Vader heeft hem gegeven in de vrederaad. De Vader gaf hem reeds voor de diepte van Adams val. Dat is een diepe gedachte. Onze koning is van Israëls God gegeven. Dat de Heere alles voor geweest is. Anders was het verloren geweest. Deze koning is gegeven in de kribbe van Bethlehem. De Vader gaf zijn Zoon in de kribbe van Bethlehem. Onze koning is van Israëls God gegeven. Dat was het zichtbare bewijs van wat er in de eeuwigheid heeft plaatsgevonden. Deze koning is gegeven aan het vloekhout op Golgotha. Hij is gegeven als de gegevene des Vaders om als een plaatsvervanger te hangen in de plaats van de zijne. Zoals er een ram gegeven werd door God aan Abraham. Zo is deze koning gegeven aan het vloekhout. Deze koning wordt gegeven in de prediking. Hij mag in de prediking worden uitgeschilderd. Deze koning mag gepredikt worden in al zijn heerlijkheid, in al zijn dierbaarheid. Maar gemeente, deze koning, en daar komt het op aan. Deze koning wordt ook gegeven in het hart van zondaren. En mag u nou ook zeggen vanmiddag, en onze koning is van Israëls God gegeven. Hij is ook mij gegeven. Kijk, dat hij in de kribbe gegeven is, 100% mee eens. Dat hij in de prediking gegeven wordt, 100% mee eens. Het aanbod, dat is welmenend. 100% mee eens. Maar hij zal ook in ons hart gegeven moeten worden. Zullen wij hier de troost van kunnen hebben? En mogen we dat nou weten, gemeente? Hij is ook onze koning. Jongens en meisjes, mogen jullie dat weten? Deze koning is zo'n lieve koning. Echt waar, deze koning zegt, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. Want der zulke is het koninkrijk der hemelen. Zo'n vriendelijke koning. Dat toen de discipelen in de weg stonden voor die kinderkens, de Heere ze aan de kant heeft gezet. Gemeente, deze koning is zo'n wijze koning. Veel wijzer dan de koning Salomo. En de koningin van Scheba, zij is gekomen van de einden der aarde tot de koning Salomo om zijn wijsheid te horen. Maar zij zal in de dag der dagen opstaan, zegt de Heere Jezus, tegen dit geslacht en hetzelfde veroordelen. Want zij is gekomen om Salomo met raadselen te verzoeken. En meer dan Salomo is hier. Hoe komt het toch dat die koningin zo'n dierbaarheid zag in Israëls koning? Terwijl wij van nature geen enkele heerlijkheid zien in Sions koning. Dat zal ons eenmaal opbreken, gemeente. Dat we deze koning niet begeren, dat we deze koning niet willen dienen, dat we een andere koning verkiezen. U zegt, nou dominee, zo scherp ligt dat niet. Ja, zo scherp ligt het wel. Maar we moeten eraan ontdekt worden om dat te zien. De farizeeërs, die waren zo vijandig tegen deze koning. Kijk, en dat zit er nou tussen, ook aan onze kant, die eigen gerechtigheden, die eigen dunk. En dan zit er veel meer vijandschap in ons hart tegen deze koning dan je ooit zou kunnen denken. Maar deze koning is zo'n dierbare koning, werkelijk waar. Hij is zo'n wijze koning dat hij voor alle raadsels een oplossing weet. Deze koning is het waard om gediend te worden. En nou zegt dat volk het welk het geklank kent, dat zegt hij, dat is nou onze koning. Die koning is nou onze koning. Met andere woorden, blijf van onze koning af. Waag het niet om onze koning aan te randen. Zo lief hebben zij die koning, dat ze voor die koning in het geweer komen. Dat ze het voor die koning opnemen. Dat is onze koning, die ons van God gegeven is. Maar weet je wat belangrijker is? Dat die koning het voor hen opneemt. Het is onze koning, waarom? Omdat hij zijn kerk beleidt. Die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik beleiden voor het aangezicht mijns vaders die in de hemel is. Hij schaamt zich niet om ze zijn broederen te noemen. Hij laat ook zien dat hij de koning is van de ellendigen. Hij neemt het voor hen op in het midden van de strijd. Veel is er van deze koning te zeggen. Gemeente, de mens van nature ziet er geen heerlijkheid in. En daarom buig u neder voor deze koning. Het is zo'n lieve koning. Werkelijk waar. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. O Gods kinderen, zij begeren de koning te zien. Hebt u hem vanmorgen nog mogen ontmoeten, volk van God? Wat zijn dat gouden momenten, als je mag ervaren, de koning is er ook. Met zijn gerechtigheid. En eenmaal zullen wij de koning zien in zijn schoonheid. Wat zal dat zijn? Als hier die ontmoeting met hem aan de dis al zo schoon is, wat zal dan de ontmoeting straks zijn in de bruiloftszaal? Onze koning is van de heilige Israëls, van hem gegeven, wat een naam. Zo wordt de God van Israël genoemd. Hij wordt genoemd de heilige Israëls. Toen ik daarop zocht, toen heeft het mij verwonderd hoe vaak die naam in de Bijbel voorkomt. In de profetieën van Jesaja lees je voortdurend van de heilige Israëls. Wat een naam, wat betekent dat? Dat betekent, dat staat ook in deze psalm, dat de Heere zijn verbond niet zal ontheiligen. De heilige Israëls, die naam, die ziet op zijn grote betrouwbaarheid. Hij verontreinigt zich niet. Hij doet wat hij zegt. Hij houdt zijn verbond. En hoe kan die heilige Israëls dan met dat volk gemeenschap hebben? Nou, in deze koning. Hij heeft zelf die koning gegeven. En die koning is een priesterkoning. Die verzoening doet over de onreinheid van de zijne. Deze koning zal een heilig volk hebben. En in hem is er gemeenschap mogelijk met de heilige Israëls. Deze heilige Israëls heeft gezworen bij zijn heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. De belofte van het genadeverbond zijn eeuwig vast, gemeente. In deze heilige Israël. Maar die naam heeft ook een keerzijde. Die naam wil ook zeggen dat hij zich niet laat ontheiligen. Die naam wil ook zeggen dat hij de onheilige uiteindelijk niet kan verdragen. Een vuurgloed gaat hem voor. De vuurgloed van de heiligheid. De ganse hemel door. En hoe zult u dan de heilige Israëls ontmoeten buiten die koning? Het zal niet gaan. Dat zal niet gaan. En daar heb ik u ernstig voor te waarschuwen. Maar gemeente, dat kan niet. Je kunt niet sterven zonder die koning. Je kunt niet leven zonder die koning. Je kunt God niet ontmoeten zonder die koning. Dat is absoluut onmogelijk. En nu mag ik u vandaag deze koning, nu mag ik u vandaag mijn koning nog aanprijzen. Hij laat zich nog verkondigen. Hij laat zich nog prediken, ook vandaag nog, dat bij hem alles te vinden is voor verloren mensenkinderen. De koning der Joden, de koning Israëls, rust dan toch niet. Tot je mag weten, hij is ook mijn koning. En als je dat niet weet, leef dan niet rustig door. Want dan mist u heel wat. Dan hoop ik dat je vandaag zo geluisterd hebt naar wat mis ik dan allemaal. Dat is heel veel, dat is alles. En je moet het zien om te gaan zoeken. Want als je het niet ziet dat je het mist, dan ga je het ook niet zoeken. Maar dan hoop ik dat deze avondmaalsbediening u maar een arm mensenkind mag maken in uzelf. Want dan is er nog verwachting. Jongens en meisjes, vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Deze koning, daarvan zegt Guido de Bre in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, hij kan zonder onderdanen niet wezen. Hij kan niet zonder kinderen. Hij kan niet zonder zijn volk. Vraag dan, Heere, mag ik dan? Al ben ik misschien dan de allerkleinste, maar mag ik ook een van uw kinderen zijn? Amen.